Ja, ik weet niet of ik nou eerst een stukje uit de Bijbel zou voorlezen of uit de krant. Die moesten wij van broeder Johannes de Heer naast elkaar leggen. Nou lees ik u wat voor de aardigheid. Luister, luister. Het is een advertentie, trouwens. Introductiedag Masterclass Kerkleiderschap. Wat is het? Nog een keer. Introductiedag Masterclass Kerkleiderschap. Maak kosteloos en vrijblijvend kennis met de leergang Kerkleiderschap. Wie weten wil waar dat kan, die kan het altijd nog aan me vragen. Want... Okay. En dan verder. Het platform Kerkleiderschap start in samenwerking met professionele christentrainers de Masterclass Kerkleiderschap. Een leergang van 8 modules over leiding geven binnen kerken, gemeentes en christelijke organisaties. Doel, coachend leiderschap in de praktijk brengen. Stuur een e-mail naar kerkleiderschap@gmv.nl. Enzovoort. Er staan nog een paar in, maar die zal ik u niet voorlezen. Kerkleiderschap. En toen heb ik gedacht, waar vind je zoiets nou in de Bijbel? En ik heb het niet kunnen vinden. Ik heb het niet, helemaal niet kunnen vinden. Ik heb een lijstje gemaakt met schriftplaatsen, gewoon voor mezelf even, waar het woord leiding voorkomt. Nou, dat komt dus niet voor. Bij leiding staat er achter, zie waterleiding. In de trommeljes. Die heb ik niet opgezocht. Maar leiding komt dus niet voor. Dat zegt niks. Leiden uiteraard wel. En dan kom je van die teksten tegen. Alleen maar die teksten van... En zij leiden hem naar het gevangenhuis. En zij leiden hem voor de raad. Kan ook een blinde leiden. Zodat je bijna denkt dat je het toch eigenlijk met een lange ei moet schrijven. Want degene die daar leiden in die teksten... Die leiden mensen die helemaal absoluut geen enkel idee hebben van de weg. Of in ieder geval die niet vrij mogen kiezen. Dat wordt dus al moeilijk. En de enige andere schriftplaatsen die ik tegen ben gekomen zijn over dat niet eens de Heer, maar dat de Heilige Geest gelovigen leidt. 2 schriftplaatsen en dat was het dan ongeveer. Daarna kun je natuurlijk denken, nou ja, dat thema hoeft niet meteen onder die terminologie in de Bijbel voor te komen. Toen heb ik gezocht naar schriftgedeelten waarin sprake is van kerkelijke, gemeentelijke organisatie. En die heb ik ook niet gevonden. Nou ja, een paar die ervoor door moeten gaan. Bij gebrek aan beter, denk ik dan wel eens. Maar eigenlijk heb ik ze niet kunnen vinden. Zeker omdat die enkele schriftplaatsen die zich bezighouden met een of andere vorm van organisatie onder de gelovigen, die spreken niet over leiderschap, maar die spreken over dienstbaarheid. En dat is het tegenovergestelde. Volgens mijn woordenboek trouwens ook. In het Nederlands trouwens ook. Want u weet, ik lees u nu die advertentie voor, maar jarenlang kon je in diezelfde krant kon je dus advertenties lezen over discipelschap. Cursussen, discipelschap. Ik las nog 1 advertentie, voorganger gevraagd, gebreveteerd trouwens, stond erbij. Moet theologische opleiding hebben, minstens bijbelschool. En jij wist niet dat een bijbelschool theologie was, hè? Nou, dat is het wel. Ja, dat blijkt me weer. Maar goed, en hij moest in staat zijn om discipelen te maken. Want gelovigen moeten discipelen zijn, die moeten volgzaam zijn, die moeten schaapjes zijn. En daar kun je een cursus voor volgen, maar goed, discipel, volgeling, want dat is wat het woord betekent te zijn. En aan de andere kant zijn er eventueel cursussen voor degenen die dan leiding geven aan de volgelingen. Uiteraard is zwart-wit, staat tegenover elkaar. En dat is wat omgaat, althans, ik volg de berichten toch wel, dat is wat omgaat in christelijk Nederland eigenlijk. Je moet goed volgzaam zijn, je moet ootmoedig zijn, je moet nederig zijn enzovoort. Je mag geen ruzie maken. Je mag ook niet net doen of je gelijk hebt, want het schijnt ook onbijbels te zijn als je gelijk hebt. Of althans denkt dat dat zo is. Wat natuurlijk volstrekt in strijd is met het idee van dat aan ons de waarheid is toebetrouwd. En onze belangrijkste functie als gemeente en ook als gemeenteleden is het bewaren van de waarheid. Maar je mag niet denken, volgens die mensen mag je niet denken dat je gelijk hebt. Of de waarheid kent, je mag zeker niet anderen die voorhouden. Het is christelijk en evangelisch. Het tegenwoordig. Dus aan de ene kant ootmoedig, nederig moeten we allemaal zijn, moeten allemaal op de knieën. En aan de andere kant worden we inderdaad opgeroepen om cursussen te volgen, om gediplomeerd christelijk leider te worden. Met dit soort jargon. Zij doen maar, ik heb daar ook niet echt kritiek op. En begrijp me goed, ik weet ook wel dat er soms wat geregeld moet worden. En ik doe mijn best om het positief te begrijpen. Er zijn mensen die initiatieven moeten nemen. En als je dat leiderschap wilt noemen, dan moet je dat maar doen. Maar het probleem is dan toch nog dat terminologie gebruikt wordt die volstrekt, maar dan ook volstrekt onbijbels is. En daarmee is het riskant. In elk geval, ik heb inmiddels voor me liggen Efeze hoofdstuk 4... bijvoorbeeld, waar deze dingen dan toch samengevat worden. Efeze hoofdstuk 4, waar de apostel ons bidt dat wij zouden wandelen waardiglijk der roeping met welke gij geroepen zijt. Want ja, wij zijn geroepen om te heersen, dat weet u, hè. Het is een zwaar woord, maar ik zeg het dan toch maar. Geroepen tot heerlijkheid, maar tot heerschappij. We hebben deel aan een erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Daartoe heeft God ons wedergeboren, 1 Petrus 1, vers 3. En dat heb ik ook niet uitgezocht. Ik heb het ook niet gewild of gezocht, maar het staat nou eenmaal in mijn Bijbel. En of ik dan gelijk heb, doet er niet toe. De Bijbel heeft altijd gelijk en daar staat het in. Maar wij zouden wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. En daar staat er met alle... Dat wil zeggen, in elk opzicht, in alle ootmoedigheid, dat is nederigheid, hè? Maar dan in de Statenvertaling. Met alle ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander, u benaastigende te behouden de eenheid des geestes door de band des vredes, want één lichaam is het en één geest, gelijkerwijs ook geroepen zijt tot één hoop uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in u allen. Hebben die nog één God, één Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen en het is maar één God en Vader. Wat hier beschreven wordt, is in het algemeen het christelijke leven. Het normale christelijke leven, inclusief het normale christelijke gemeenteleven. Met dank aan een Chinees voor de uitdrukkingen. Watchman Nee, ja, de titels van twee boeken van Watchman Nee. Maar in de eerste plaats, wanneer wij wandelen in overeenstemming met de roeping waartoe wij geroepen zijn, in de toekomst zouden wij wandelen met ootmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander in liefde. En dan denk ik altijd, nou ja, er zijn meer van die schriftgedeelten waar deze deugden opgezond worden. Wij kennen allemaal Galaten 5 vers 22. De vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid enzovoorts. Of Efeze 5, de vrucht des lichts is in alle goedigheid en rechtvaardigheid en waarheid. Efeze 5 vers 9. En er moeten toch nog minstens tweemaal zoveel deugden op te sommen zijn die toegeschreven worden aan gelovigen. Om de eenvoudige reden dat het de deugden zijn van de Heer Jezus Christus zelf. En als zijn leven, zijn natuur, zijn gezindheid in ons is, kortom als zijn geest in ons is, dan beginnen we niet maar zo in tongen te spreken, maar dan worden deze deugden openbaar. Dat is wat de Bijbel leert, dat is de vrucht van de geest. Dat is wat anders dan gaven des geestes, daar hebben we het nu even niet over. En dan staat er, wat het belangrijkste is kennelijk voor ons leven, voor onze wandel. Want daar gaat het over, wandelwaardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. Wel, wij zouden vers 3 ons benaastigen, u weet wel, naastigheid betrachten, heet het elders. Wij zouden ons benaastigen te behouden de eenheid des geestes door de band des vredes. En daar worden we geconfronteerd met een Bijbelse uitspraak die in het algemeen blijkbaar dan toch niet bekend is of zo. Begrijp je me goed? Het klassieke credo luidt: ik geloof in de ene algemene christelijke kerk. Maar ja, als een Rooms-Katholiek dat zegt, bedoelt hij de Rooms-Katholieke kerk, hè? De ene algemene, de katholieke namelijk, de algemene betekent dat woord. Maar velen zijn zich daar helemaal niet meer van bewust. Kennen hem ook niet, kijken van de buitenkant, vanuit de wereld, want dat is hun standpunt. Sorry dat ik wat kritisch ben en cynisch, maar soms wil dat helpen om wakker te worden. Hè? Christenen kijken vanuit hun eigen wereldse standpunt, blijkbaar, naar de gemeente en zeggen, wat is het lichaam van Christus toch verdeeld? En hebben niet in de gaten wat een wartaal zij uitspreken. En hoezeer ze daarmee verraden dat hun beschouwing van de kerk als zodanig niet gebaseerd is op de Bijbel, maar gebaseerd is op een wereldstandpunt. Men kijkt tegen een organisatie aan en zegt de organisatie is verdeeld. Maar men zegt het lichaam van Christus is verdeeld. Mijn vraag is dan welke ledematen liggen er dan af? En hoe lang duurt het nog voor de patiënt overlijdt? Dit is dus onzin. De Bijbel leert dat ook niet. Wat de Bijbel wel leert is dat gelovigen elkaar in de haren zitten enzovoorts. En elkaar niet verdragen, onverdraagzaam zijn, helaas. De Bijbel leert ook dat vele gelovigen zwak zijn. En ziek en misselijk trouwens ook, maar dat is weer een ander schriftgedeelte. Maar ik bedoel ook zwak in het geloof. En dat ze elkander bijten en vereten. Er staat ook bij hoe het komt. Galaten 5. Dat komt omdat ze onder de wet leven. Of een deel ervan. Dan gaan ze, worden ze vals, hè? Dat staat er gewoon. Er staat, als gij elkander bijt en eet, zie toe dat gij door elkaar niet verteerd wordt. Geschreven aan de Galaten, waarvan kenmerken het essentieel is dat zij onder de wet leven. De apostel noemt hen trouwens uitzinnig en betoverd. Hoe dat ook zij, de Bijbel leert dat ieder die tot geloof komt, van Gods wegen wordt wedergeboren en daardoor wordt toegevoegd den Heere, heet dat. In Handelingen, de eerste hoofdstukken, komt de uitdrukking een paar keer zo voor. Men wordt den Heere toegevoegd. Pas in Handelingen 5 is pas sprake van het woord gemeente. Het komt dan pas voor de eerste keer voor. Daarvoor hebben de vertalers het hier en daar ingevoegd, maar daarvoor staat, men komt tot geloof en ze worden toegevoegd den Heere. Van Gods wegen. Dat doet geen menselijke organisatie. Dat doet een mens ook niet zelf. Dat doet een gelovige niet. Daar heeft hij trouwens niks over te vertellen. Bovendien heeft hij daar niet eens weet van, totdat iemand het hem vertelt. En degene die het vertelt is uiteraard God zelf, omdat het in zijn woord staat. Later wordt het ook leerstellig uiteengezet in bijvoorbeeld Romeinen 6, waar staat dat wij één met Christus zijn, één plant met hem zijn, in de gelijkmaking zijns doods. Wij zijn met hem gestorven, begraven, met hem opgewekt, zelfs met hem gezet in de hemel, al staat het daar in Romeinen 6 niet bij. Maar er staat wij zijn één plant, één levend organisme met hem. En als het verhaal verder gaat in Romeinen 12, dan heet het inderdaad het lichaam van Christus. Want een lichaam, ook volgens mijn woordenboek, is een lichaam en heet een lichaam, omdat het is samengesteld uit verschillende delen die aan elkaar gevoegd zijn. Dat is een lichaam. Een lichaam kan dus niet eens verdeeld zijn, want als er iets van afgesneden zou worden van het lichaam, hoort het niet meer bij het lichaam, dus het lichaam is niet verdeeld. Dat kan namelijk niet. Er kan hooguit iets van afgenomen worden, theoretisch, volgens het Nederlandse woordenboek, volgens onze Nederlandse taal, maar ook volgens het Grieks net zo goed. Een lichaam is een lichaam omdat het uit verschillende leden bestaat. Maar ze vormen samen één geheel, daarom is het een lichaam. Als het dus verdeeld is, is het geen lichaam. Wel nu, dat lichaam van Christus wordt inderdaad beschreven, uiteindelijk tamelijk uitgebreid, verhoudingsgewijs in 1 Korinthe 12 en 1 Korinthe 13 en 14 uiteraard ook. En daar wordt precies dit gezegd. Daar wordt de taal uitgelegd, notabene, want het is nauwelijks theologie. Daar wordt gezegd, een lichaam is een lichaam omdat het bestaat uit verschillende leden. En als je tegen het verschil aankijkt en op elkaar jaloers bent en elkaar dus bestrijdt omdat je niet bent als die andere of omdat je als die andere had willen worden, wellicht, ja, dan denk je dat de gemeente verdeeld is, maar het is niet de gemeente die verdeeld is. Het is namelijk één lichaam. Paulus zegt het ook. Het is één lichaam. Hoezeer jullie ook je niet benaastigen om die eenheid te bewaren, het is en blijft één lichaam. Dat kan niet verbroken worden. Lees de Korinthebrief maar. Midden in dat gedeelte over de gemeente, namelijk lichaam van Christus, zegt hij, je eet toch allemaal bij het avondmaal van dat ene brood? Wij zijn toch allemaal leden van het lichaam? Nou, als ergens verdeeldheid was in een van die Bijbelse gemeenten van de oudheid, was het in Korinthe. Maar Paulus zei, nee, je bent leden van één lichaam. Wij zijn eens broodsdeelachtig, want wij zijn leden van één en hetzelfde lichaam. En soms denk ik, toen heeft men dus de betekenis van het avondmaal maar gewijzigd om van het probleem af te komen. Die leg ik een andere keer dan wel weer uit, hè? Maar het is en blijft één lichaam. En wat wij zouden doen, is ook niet dat lichaam tot stand brengen, maar integendeel, net andersom, wij zouden erkennen dat het één lichaam is. Ik denk dat de grote verdeeldheid in het christendom, ik bedoel niet het lichaam van Christus, ik bedoel dat de grote verdeeldheid in het christendom per definitie voortkomt uit dat men niet erkent die ene algemene christelijke kerk. De Una Sancta noemde men dat vroeger, hè? In de dagen van het Latijn zal ik dan maar zeggen. De ene heilige algemene christelijke kerk, die erkent men niet. Sterker nog, men draait het om en zegt, die moeten wij eventueel tot stand brengen. Wij moeten de gemeente bouwen, wij hebben leiders nodig die dat kunnen motiveren en sturen en managen, maar dat woord durven ze niet te gebruiken. Want in werkelijkheid zijn het managementcursussen. Als je weet wat een managementcursus is, moet je maar eens vergelijken met dit soort cursussen kerkleiderschap. Het is precies hetzelfde, men heeft alleen een paar andere woorden ingevuld. De getallen blijven gelijk en de winstpercentages en de statistieken, allemaal speelt daar een rol in. Het draait toch uiteindelijk om de handel. Dat staat ook in de Bijbel trouwens, ze zullen van u een koopmanschap maken, staat er. En dat is inderdaad gebeurd, dat gebeurt nog. Maar men denkt dat men het zelf moet doen, ervan uitgaande dat de eenheid er niet is en dat men die zelf moet bewerkstelligen. Dus kregen wij van doen met een ecumenische beweging, maar dat is al jaren geleden natuurlijk. En toen kregen we natuurlijk, ik durf haast geen namen te noemen, want ik bedoel het niet zo lelijk, maar, en zeker niet om iemand tegen de schenen te schoppen, maar toen kreeg je alle zendingsorganisaties, en dan weer een unie van zendingsorganisaties, en weet je wel, baptisten, unie-baptisten, vrije baptisten, en toen kreeg je een unie van vrije baptisten, maar dat heet weer anders. Men durft niet zelfstandig te zijn, men moet een organisatie, en het moet een international worden, vooral. En als je dat wil, een grote club, dan moet je organiseren. Dan moet je een bestuur hebben enzovoorts en hoe dat maar heten mag. Hè? Een organisatiestructuur en al dat soort dingen meer. En daar heb je dus vakmensen voor nodig. Inderdaad, het is zo, maar laat ze gewoon een cursus management volgen dan. Want daar gaat het over. Maar met de gemeente kan het niks van doen hebben. Want al wat men zo probeert te bereiken, is niet te bereiken of... Het is tot stand gebracht reeds door de Heer zelf. Want hij bouwt zijn gemeente. God bouwt de gemeente Gods op dat ene fundament, het welk is Christus, en that's all. Het was ook zijn belofte, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. Daarna vliegt men elkaar in de haren over dat woord Petra en de betekenis ervan, maar voor mij verzuimt het vers meer te lezen. Het vers zegt... Op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En dat komt niet goed uit, want dat hadden we zelf graag willen doen, is het idee. Naar eigen ideeën, naar eigen inzichten over hoe een gemeente er zou moeten uitzien. In de Bijbel, broeders en zusters, vind je weliswaar iets als plaatselijke gemeenten, maar dat is niet anders dan de aanduiding van de verzamelde gelovigen, of zal ik zeggen, van de vergadering van gelovigen, met kleine letters, alstublieft, met kleine letters, de verzameling van gelovigen op een bepaalde plaats. En dat is het dan, want de gemeente is er altijd maar één. En er is maar één die daar leiding aan geeft. En dat is of God zelf, of de Heer Jezus Christus, of de Heilige Geest, staat alle drie in de Bijbel, maar we hebben maar één God, dus dat is makkelijk, ik kan gewoon zeggen, er is er maar één. Die eenheid is er. Wat wij zouden doen als gelovigen, is ons benaastigen die eenheid te bewaren, niet tot stand te brengen, te bewaren. Welke eenheid? Want dan moet je eerst weten welke dat is uiteraard. En dan staat er, wel, de eenheid des geestes in vers 3. Een eenheid des geestes betekent gewoon geestelijke eenheid. Kijk, dat er aan de buitenkant naar het vlees geen eenheid is, dat is bekend. En het was geloof ik ook nooit de bedoeling dat er een eenheid zou zijn aan de buitenkant of zo. Laat staan dat de eenheid gebaseerd zou zijn op het vlees of de buitenkant. En dat is dus inclusief organisatiestructuren en dat soort dingen meer. Wij beleert dat niet. Het gaat om geest alleen maar, staat er. De eenheid des geestes, of anders de geestelijke eenheid met de klemtoon op geestelijke. U weet wel, het bijvoeglijk naamwoord geestelijk, dat hier om het te beklemtonen veranderd is in een zelfstandig naamwoord. Dat is gewoon taal. Dus wordt het eenheid des geestes. Heel eenvoudig voorbeeld. Ik weet wel, er zijn mensen die hebben dezelfde hobby. Bijvoorbeeld geitenfok, ik noem maar wat. Hè. En die vinden dat zo'n prachtige hobby. Die komen bij elkaar en die zeggen, joh, dat moesten we eens vaker doen. Kunnen we met elkaar praten over onze liefhebberij. Postzegels verzamelen of zo, weet je wel. Nou goed, kunnen we eens met elkaar praten over onze liefhebberij enzovoort. En dat doen ze dan. En na een keer of drie zeggen ze, we zouden eigenlijk best een vereniging kunnen oprichten. Dat doen ze dan ook en dan krijgen ze al oneenigheid wie daar de plaats in het bestuur moet innemen. En als de vereniging dan nog groeit omdat ze allemaal goed hun best doen, zich benaastigen, dan krijg je toch een gegooi in de glazen in de vereniging. Ga maar eens naar een ledenvergadering van een vereniging. Jonge, jonge. Waarom? Omdat het dan gaat om de organisatiestructuur en wie daar de baas is. Wie op de belangrijke punten zit, wie aan de touwtjes trekt, de rest moet discipelen zijn, er zijn een paar leiders. En de rest moet volgen. Zo ligt het ongeveer. En ze zijn vergeten waar het over gaat, de hobby. Ik had voetbal als voorbeeld moeten nemen, want volgens mij heb je elke avond een paar uur gepraat over voetbal op de televisie. Allemaal mensen met of zonder sigaren, met of zonder bril, met of zonder... Hè? En waar hebben ze het over? Over voetbal? Wel, nee. Ze hebben het niet over het spelletje. Ze hebben het over de organisatie. Over wie de dienst uitmaakt. Wie waar de baas is. En wie er door wie waar uitgeschopt wordt. Of weer ergens anders wordt binnengehaald enzovoort. Daar gaat het over. En over de kansen in de competitie. Maar het heeft met het spelletje niks van doen. En als voorzitter van de KNVB hoef je echt geen verstand van voetbal te hebben. Wat een goede manager zijn. Je moet weten hoe je mensen manipuleert. Zo werkt het. En dat is in de kerken niet anders hoor. Logischerwijze. Je vormt een bestuur en je hebt ruzie. Dat kan moeilijk uitblijven. Dat gaat maar heel kort goed. Maar in de gemeente is dat nergens voor nodig blijkbaar. Het komt in de Bijbel ook niet voor. Wat ons bindt is niet onze organisatie. Wat ons bindt is de geest. Staat elders ook. Dat staat trouwens ook in 1 Korinthe 12... Dat verhaal over dat lichaam. Wij zijn door één geest tot of in één lichaam gedoopt en we zijn door één geest doordrenkt. En omdat in ons allen dezelfde geest is, namelijk de geest van Christus, of hoe je maar genoemd wordt, daardoor zijn we met elkaar verbonden. En als u en ik de waarheid zoeken, liefde hebben voor de Heer en dus voor zijn woord, want dat is in de praktijk heus hetzelfde, dan is er eenheid, er is een gemeenschap. En dat hoef je niet te regelen. Dat moet je ook vooral niet doen, want dat regelen, dat levert de problemen op. Die lossen niet op, integendeel, die veroorzaken de problemen. In elk geval, wij zouden ons benaastigen te behouden, de geestelijke eenheid, waarna nog de vraag gesteld kan worden, en hoe is die geestelijke eenheid dan tot stand gekomen? Is er dan niet een of ander verbond? Of verband, of hoe het maar heten mag. En dan staat er, ja, dat is het. Dat is het verbond des vredes. Er staat de band des vredes. De geestelijke eenheid door de band des vredes. En wat het betekent, ja, of wij weten het niet. Of verzinnen, maar verzinnen kunnen we altijd goed, hè. Maar dat is meestal omdat we het niet weten. Dus of we weten het niet, of we verzinnen wat, of we zeggen gewoon... Band des vredes is logischerwijze gewoon het verbond des vredes zoals dat in het Oude Testament was aangekondigd, namelijk het nieuwe verbond. Want wat wij het nieuwe verbond noemen, wordt in de Bijbel maar één of twee keer zo genoemd en alleen maar ter onderscheiding van het oude verbond waarvoor het in de plaats kwam, hetgeen weinigen nog geloven tegenwoordig, daar hebben we het ook nog wel eens een keer weer over. Maar voor de rest heet dat nieuwe verbond in de Bijbel gewoon het verbond des vredes, mijn verbond des vredes, mijn eeuwige verbond des vredes. Dat zijn zo de termen. Het begint al een nummerie, en daarna Jesaja natuurlijk uitgebreid meerdere keren. Ezechiël ook, dacht ik, zo uit het hoofd. Het verbond des vredes is dat nieuwe verbond waarvan Christus de borg en middelaar is. En daar is eenheid. Wie ooit deel krijgt aan die gemeenschap, kan er nooit aan ontrukt worden, staat er. Het oude verbond kan verbroken worden, maar daarom juist kwam er een nieuw verbond dat niet gebroken kan worden. Omdat het niet berust op wet en op voorschriften, maar op het leven van Christus dat we hebben ontvangen. En dat leven van Christus is eeuwig leven, dus ook onvergankelijk leven. En dus ook leven dat je niet meer kwijt kan raken, want anders zou het geen eeuwig leven zijn. Maar u begrijpt dat ik nu alweer een stel heikele onderwerpen heb aangeroerd. Maar dat kan ik ook niet helpen. Het zijn basale Bijbelse leerstellingen. Dogma's, ja. Leringen, inderdaad, ja. En die moet je kennen, dan begrijp je waar het over gaat. En anders dan weet je niet wat de gemeente is. En hoe zou je er leiding aan moeten geven? In elk geval, wij zouden ons benaastigen te behouden, te bewaren, betekent dat. De eenheid des geestes en voor de goede orde, de volledigheidshalve wijs ik u maar op, dat de beroemde woorden, ik wil dat ze allen één zijn, dat die woorden door de Heer Jezus gebeden werden tot zijn hemelse Vader en wij hadden daar dus part nog deel aan. En hij vroeg niet aan ons, ik wil dat jullie jezelf één maken. Maar hij vroeg aan zijn Vader in de hemel, ik wil dat ze alle één zijn. Toen zei de Vader, wie? En toen zei de Heer, degene die u mij gegeven hebt. Lees het maar na. En hoe worden we één? Waarom zijn we één? Omdat de Vader u en mij als gelovigen, en wie maar meer als gelovigen, aan de Zoon gegeven heeft. Dat wil zeggen, zelfs aan de Zoon heeft toegevoegd met de term uithandelingen. En daarom zijn wij één. En alle gepraat over verdeeldheid onder gelovigen, snijdt geen hout, slaat nergens op, of hoe moet je dat zeggen, is Bijbelse zin wartaal. Wat alleen kan, is dat wij ons van die eenheid niks aantrekken. Wellicht omdat die ons volkomen onbekend is. Maar goed, dat is ook geen excuus natuurlijk. Want er staat, het is een geestelijke eenheid door het nieuwe verbond waaronder wij leven. U weet, de laatste tijd gaan er uitgebreid stemmen op dat we onder het oude verbond moeten leven. Ik durf eigenlijk geen namen te noemen. Paulus deed het wel, maar ik durf het. Ik vind het ook niet zo aardig om namen te noemen. Maar ik zal het één keer noemen, misschien knip ik hem later uit. Ik las een artikel van de week van, daar schrok ik van, want ik keek pas later wie het geschreven had. Van iemand die schreef, het nieuwe verbond is niks anders dan de vernieuwing van het oude verbond. Dat was Ouweneel. En die noem ik omdat ik de man toch echt respecteer. Tenminste altijd gerespecteerd heb en daarom noem ik zo iemand. Kijk, ik kan wel andere namen noemen, maar dan zeg je, nou ja, dat had ik ook wel niet anders verwacht. Maar dit had ik dus wel anders verwacht. Maar zwart op wit, in het blad De Oogst. Allemaal artikelen over de vraag of gelovigen onder de wet moesten leven of niet. Nou, al die artikelen zeiden ja, stuk voor stuk. En de teksten die geciteerd werden, waren die van, meent niet dat ik gekomen ben de wet te ontbinden, maar om die te vervullen. Minstens de helft van de artikelen haalde die tekst aan. Geen enkele haalde aan, de vernietiging van het voorgaande gebod geschiet om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Die kunnen ze niet vinden. Die staat ook in de Bijbel. En niemand haalde aan, de wet is een juk dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. En als ze hem wel aangehaald hadden, dan had erbij gestaan, maar nu hebben we de kracht van de Heilige Geest die ons helpt om de wet te dragen, want dat is de lering dan. Evangelisch hoor dit, dat noemt zich evangelisch. Ik vind het verschrikkelijk. Men heeft geen flauw idee van de verhouding tussen oude en nieuwe verbond en weet dus niet eens waarvan men verlost is. Want als wij roepen, wij zijn verlost van de heerschappij der zonde, dan krijgen wij meteen grote problemen hoor. Hoe dat de Bijbel het leert. Nog afgezien van, wij zijn verlost van het vlees. Omdat de Bijbel het zegt. Niet omdat we niet in de spiegel gekeken hebben. Maar goed, dit zijn toch verschrikkelijke dingen. Waarbij men blijk geeft van de Bijbel dus eigenlijk nauwelijks iets te begrijpen. Ik moet eigenlijk zeggen helemaal niks, want dit zijn de meest essentiële leringen van de Bijbel zelf. Wet is een vloek. En wij zijn verlost van de vloek. En de Heer heeft de wet vervuld, dat is waar, maar daarmee beëindigd. Beide dingen staan in de Bijbel. De wet is niet gebroken als we onder de genade leven. Het is in overeenstemming met de wet, dat is Romeinen 3. Doen wij de wet er niet doordat wij uit geloof zalig worden? Nee, maar wij bevestigen de wet, precies. Want volgens de wet zijn wij, gelaten 3 is dat inmiddels weer, of gelaten 2. Volgens de wet zijn wij dood en volgens de wet is een dode niet onder de wet. En de wet ligt alleen op de oude mens, op het vlees. Maar de oude mens is gestorven en voor zover we met Christus zijn opgewekt, zijn we geest, behoren wij tot een nieuwe schepping, die is niet onder de wet. is een goede reden voor, daar is ook geen zonde. Heb je hem nog? Dat is wat de Bijbel leert. Kun je in een paar woorden zeggen. En dat is niet een kwestie van ik heb gelijk of dat soort dingen. Er staat gewoon zwart op wit in de Bijbel. Ik kan het ook niet helpen. Daar is ook niks moeilijks aan. Absoluut niet moeilijk. Het moeilijke is dat de zogenaamde kerkleiders dit niet kunnen plaatsen. Die hebben geen ruimte in een organisatie om te zeggen wij leven niet onder de wet. Wij zijn er compleet vrij van. Want dan heeft men geen middelen meer om de discipelen, die allemaal die cursus ook gevolgd hebben, discipelschap weet u wel, om die discipelen tot de orde te roepen. Als je zegt wij zijn als gelovigen en we hebben als samen en we hebben maar één hoofd en dat was het dan, dan roept meteen iemand, waar blijft dan de kerkelijke tucht? Dat heb ik meerdere keren meegemaakt. Waar blijft dan de kerkelijke tucht? En mijn antwoord tegenwoordig is, daar heb ik nog nooit van gehoord, joh. Ik zou niet weten, waar staat het in de Bijbel, kerkelijke tucht? Nou, er staat toch iets als tuchtiging? Ja, er staat er. Er staat dat de Heer dat zou doen. En wij zouden elkaar in alle nederigheid terechtwijzen. Dat wil zeggen, helpen. Daar komt het op neer. Dat is bijvoorbeeld Galaten 6 vanaf vers 1. Onder het motto, draagt elkanders lasten. Dat is een heel ander ding dus. En voor de rest zouden we elkander verdragen, vergeven en liefhebben. Want opvoeden, kinderen voeden niet elkaar op. God voedt ons op. Dan wel Christus voedt ons op. Hij zou vele zonen, komt hij leiden. Hij zou vele zonen tot heerlijkheid leiden. En daarnaast de geest zou ons in heel de waarheid leiden. Of de geest zou ons leiden naar onze aanstelling tot zoon. Heb je drie uitdrukkingen die alle drie bij elkaar horen. En voor ons geldt dat allemaal niet. Wij zijn geen leiders. Wij zijn allen dienaren van de gemeente en dienstknechten van God. Het is een subtiel verschil, maar wel hoogst elementair. We zijn dienaren van de gemeente, maar in dienst van, en dus dienstknechten heet dat in de Statenvertaling slaven, van Christus of van God. En onze bediening is gericht op de gemeente. Een ministry heet dat in het Engels. Een bediening heet dat in het Nederlands, maar ook in het Nederlands denken wij dat een ministry, een minister, de baas is. Maar de naam, het woord, betekent een dienstknecht. Van de koning namelijk, was de bedoeling. Dat is een minister. Een bediening heet dat in gewoon Nederlands. Dat woord kennen we niet eens meer. Enige jaren geleden nog wel, als de meisjes wat opgroeiden, dan kregen ze een dienstje. Dan gingen ze ergens thuis schoonhouden of de was doen, weet je veel. Zo heette dat, hè? Een dienstbetrekking. Toen werd het iets plechtiger. Maar voor de rest kennen wij het niet meer. En dat is tamelijk noodlottig. Want kijk, waar het hier over gaat, is dit. Daar staat, wij zijn één, want het is één lichaam, het is één geest. We hebben één hoop, namelijk de vervulling van onze roeping. Die erfenis namelijk die ons wacht. Dat weet u, uit 1 Petrus. Wedergeboren tot een levende hoop, namelijk tot een erfenis. En dat is waartoe we geroepen zijn, zo'n stelling namelijk. Voort staat er één Heer, uiteraard in de zin van één meester. Heren en meester. Eén Heer, we dienen maar één man, de Heer zelf namelijk. Eén geloof, want we geloven in hem en dus in zijn woord. Verder nergens in. Kan het ook niet helpen, maar dat is één geloof. En daarna één doop. In Christus uiteraard, die eveneens weer uit 1 Korinther 12 door één geest tot één lichaam gedoopt. Eén God en Vader van allen, die is boven alle en door alle en in u alle. En verder is er geen ruimte voor één Vader. Want de Heer zei trouwens tot zijn discipelen, één is uw meester. Precies ditzelfde, één is uw meester en gij zijt allen broeders. En gij zult niemand op aarde uw vader noemen, want één is uw vader. En dan te bedenken dat voor de meeste mensen het christendom beheerst wordt op aarde door iemand die vader genoemd wordt. Nog heilig ook trouwens. Zeg maar papa, zegt hij. Hè? Papa, in het Italiaans toch niet? Nou goed. En daarna staat er, vers 7, maar aan elk een van ons is de genade gegeven naar de maat der gave van Christus. Dan gaat het dus om wat wij op grond van andere schriftgedeelten noemen de genadegaven, dan wel de geestesgaven. En in de praktijk zijn dat bedieningen. Dat weet u toch hopelijk langzamerhand. Hè? Dat zijn bedieningen. Een loopbaan die men zou lopen. 1 Korinthe 12, daar staat in vers 4. Die versen zou je onder elkaar moeten schrijven. 4, 5 en 6. Want er staat drie keer hetzelfde namelijk met andere woorden. En dat is niet voor niks. Daar staat, er is verscheidenheid der gaven, 1 Korinther 12 vers 4. Doch het is dezelfde geest. Het had ook nog kunnen zijn de geest zelf trouwens in de vertaling. Is verscheidenheid, verschil dus. Van gaven, het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid der bedieningen, het is dezelfde Heer. En over 6, er is verscheidenheid der werkingen, doch het is dezelfde God. En het lijkt me duidelijk dat geest uit vers 4 en Heer uit vers 5 en God uit vers 6 dezelfde is. Want per slot, wij zijn monotheïstisch, het is maar één God. En dus is vervolgens de conclusie dat de gaven uit vers 4 hetzelfde zijn als de bedieningen, ministries, de bedieningen uit vers 5, namelijk de werkingen uit vers 6. Wat krijgt men dus, waaruit bestaat de gaven? Uit een bediening, een werking namelijk, men zal wat doen. Dat krijgt men. En zo heet dat, in Nederlands heet dat een job tegenwoordig. En anders een baan, die krijg je voor niks als het goed is. Meestal hoeven niemand om te kopen nog steeds. En daarna zou je je werk doen, daar krijg je voor betaald vervolgens. Het gaat erom dat de gaven zijn bedieningen, niet leiderschappen, bedieningen. Niet heerschappijen, dienstwerk. En dus werkingen. En daarover gaat het ook in Efeze 4. Aan elk een van ons is de genade gegeven naar de maat der gaven van Christus. Daar ga ik verder niet op in, nu. Op vers 8, 9 en 10 ga ik ook niet in. Want dat is een zijlijn. Ik bedoel, de apostel betoogt daar in vers 8 tot en met 10... dat het idee dat de Heer gaven geeft aan de gemeente, dat een idee is dat al vastgelegd was, hoe verborgen dan ook, maar het was vastgelegd in Psalm 68, vers 19. Daar wordt hier geciteerd, opgevaren naar de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen, de mensen gaven gegeven. Ga ik nou niet uitleggen, want wat de apostel doet is gewoon hierop ingaan. Dit zou God doen en hij heeft het gedaan, het is vervuld in de gemeente, hij heeft aan de gemeente gaven gegeven en de gemeente is die gevangenis. Dan wel zijn die gevangenen, want we zijn volgens 4 vers 1 en 3 vers 1 gevangenen van Christus enzovoort. Ga ik nou niet uitleggen. Maar het verhaal gaat vanuit vers 7 gewoon verder in vers 11. Hè? Vers 7, maar aan elk een van ons is de... Let op, elk een. Dus niet in het algemeen, het is ieder voor zich, individueel. Elk een. Niet allen, dan heb je het veralgemeniseerd. Dat is wel zo, maar het gaat om ieder in het bijzonder. Aan elk een van ons is de genade gegeven naar de maat der gaven van Christus, want het is genade dat we de Heer mogen dienen. En dus de gemeente mogen dienen. Zoals Paulus van zichzelf zegt, de gemeente welker dienaar ik geworden ben. Niet welker leider of welker paus ik geworden ben. U weet wel, dat is Colossense 1 vers 24, 25. Zijn lichaam, het welk is de gemeente welker dienaar ik geworden ben. Nooit, nooit, nooit lees je welke leider ik geworden ben of woorden van gelijke strekking. Het komt gewoon in de Bijbel niet voor. Kerkleiders bestaan niet. Of het zou met een lange ei geschreven moeten worden, dan zou het misschien nog net kunnen. Maar u weet, dat is in de praktijk het tegenovergestelde van de korte ei dus. Hè? Dus vers 7 nog een keer van Efeze 4... Elk een van ons is de genade gegeven naar de maat der gaven van Christus, vers 11, en dezelfde heeft gegeven, want God geeft die, sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. En wie geeft ze? God. Wie stelt ze aan? Nou ja, ook God. En als je teksten opzoekt, dan krijg je inderdaad dat antwoord, of je krijgt het antwoord de Heilige Geest. Of gewoon in het algemeen Christus zelf, want die is hoofd van zijn lichaam. Het lichaam wordt nou eenmaal per definitie, wat het lichaam ook wezen mogen, een lichaam wordt per definitie geleid, bestuurd dus door het hoofd. Eén, uiteraard. Want u weet, vroeger was dat in Nederland zo, vroeger kon je geen twee kapiteins hebben op één schip. En volgens de moderne democratie zijn alle bemanningsleden kapitein, zoals u weet, en vliegen ze elkaar in de haren. En in de gemeente is dat ook zo. Dikwijls. Helaas. Nee, niet altijd, maar het is maar om u te waarschuwen. In elk geval, hij heeft gegeven, degene die die woorden sprak in Psalm 68, Christus dus hier, volgens vers 7, hij heeft gegeven, sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten, sommigen tot herders en leraars. Voor de goede orde, dus een opsomming van 4, die is wat kort. Nee, omdat er staat 4 keer sommige tot, is het een opsomming van 4. Er staan 5 zelfstandige naamwoorden, maar de laatste 2, herders en leraars, zijn synoniemen. Die hebt u hopelijk ook, hè? Hoezo herders? De meeste van u kennen mijn verklaring. Ik zeg dan, welke hoort niet in het rijtje thuis? Rijtje van 5, welke hoort er niet in thuis? Herders niet, want dat is een agrarisch beroep. Waarom staat het woord er dan? Omdat het een illustratie is van de functie van de leraar. Want de herder is een leraar en de leraar is een herder. Blijkt ook het andere schriftgedeelte. Dat is een prachtig voorbeeld van een hendiadist. 2 woorden worden gebruikt, maar er wordt maar 1 ding bedoeld. Normale stijlfiguur. Maar je herkent hem meteen. Sommige tot, sommige tot, sommige tot en sommige tot. 4. Dat is wat weinig, want in een opsomming in 1 Korinthe 12 is die veel langer. En bovendien ergens in 1 Petrus vind je ook een opsomming en die is weer anders. En het hele punt is, wij zijn zo vastgeroest in kerkelijke organisatie dat we denken, welke ambten heb je daar? Nou, die en die en die en die. En in de Bijbel heb je die en die en die en die. En dat is gewoon niet zo, want die opsomming heeft nooit het doel een inventarisatie te geven van vacatures of iets dergelijks. Maar het is gewoon een opsomming van waaruit het werk zo al zou kunnen bestaan. En hoe je het dan benoemt, er zijn geen vaste aanduidingen voor. Functieomschrijvingen bestaan er ook niet in de Bijbel. Dat werkt zo niet. Definiëren is een moderne uitvinding. De ouden deden dat nooit. De Bijbel ook niet. Waar het om gaat, is dat we hier een korte opsomming vinden. Daar is een goede reden voor. Want deze 4 hebben met elkaar gemeen dat ze alle 4 van doen hebben met de prediking van het woord Gods. En ik zou niet weten wat voor functie de Bijbel nog meer noemt. Die gaat om de prediking van het woord Gods en die hier niet genoemd is. Het is trouwens makkelijk genoeg, even snel, want het gaat me niet om wat het precies is. Apostelen en profeten, daar geloof ik niet van dat God ze vandaag geeft. Meer, dat is een goede reden voor. Er staat een bladzijde eerder in hoofdstuk 2 vers 20. De gemeente is in huis waarvan wij genoten zijn. Dat is nog vers 19. Dat moet je eigenlijk vertalen met genoten van het huis Gods. En dan een huis Gods gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. En dat lijkt me voldoende. Want je kan natuurlijk niet eeuwig aan het fundament blijven bouwen. Kortom, als het fundament ligt, dan gaan de fundamentleggers naar huis, want het werk is klaar. En niemand kan een ander fundament leggen dan er gelegd is, want het is al gelegd. En daarom hebben we geen apostelen en profeten meer. Bovendien, apostelen en profeten zijn allebei profeten. Apostelen zijn namelijk ook profeten. Naar Bijbelse maatstaf. Die ook nodig waren, die profeten en dus ook de apostelen, omdat er niet zoiets bestond als nieuwtestamentische geschriften. Die hadden ze niet om zich op te baseren, maar andersom ook. Zij waren degene die die nieuwtestamentische geschriften zouden voortbrengen en daarom zijn ze profeten. En die nieuwtestamentische geschriften zijn allang voltooid en afgesloten met de woorden, wie er nog wat aan toevoegt, zij vervloekt. Maar je kunt nog wel, had u interesse, je kunt nog wel een cursus volgen profetie, hoor. Er staat hier ook nog een. Kun je lessen in volgen? Om te lukken. Ja, nee, zeker wel. Ja, er staat hierin, ja. Eerlijk waar, nou, ik kan het zo gauw niet vinden, is maar goed ook. Leren luisteren naar de stem Gods, enzovoorts. In het kort komt het erop neer, hoe kom ik van mijn Bijbel af? Dat is hetzelfde namelijk. Want als je een profeet bent, heb je het woord van God niet meer nodig. En daar gaat het allemaal maar om. De Heer heeft mij geopenbaard dat. Hoe weet je dat? Omdat ik een profeet ben. Hoe heet u dan Elia? Nee, die was er al. Oh, dan ben ik Elisa. Die staat ook in Nederland tegenwoordig. Ja? Een van de afvalligen noemt zich Elisa. Die heeft 2 delen van Elia, dus die staat er weer boven. Over machtsstrijd gesproken, over karikaturen gesproken en over hoogmoedswaanzin gesproken. En u weet wie dat allemaal heeft uitgevonden. Maar goed, dat even terzijde. Dat wist u natuurlijk al. Maar apostelen en profeten en fundamentleggers, die hebben we niet meer. 1 Korinthe 13 kondigt trouwens ook inderdaad aan dat die gave van profetie niet meer gegeven zou worden. Want dat was totdat God alles gezegd had dat hij zeggen wilde. Want kenmerkend voor onze bedeling is niet dat God spreekt, maar dat hij zwijgt. Zich verbergt. En dat de hemel gesloten is. Zodanig dat er in de Bijbel een gebed staat. Och, dat gij de hemelen scheurdet. En dat soort dingen meer. O God, zwijg niet langer. Dat is kenmerkend voor onze bedeling. En als er iemand spreekt, dan weet je wie er spreekt. Als het een geest is bedoeld, dan weet je welke geest dat is. Daar zijn we ook voor gewaarschuwd. Door de Heer en door Johannes. Net door de Heer zelf bedoel ik. In Matthäus bijvoorbeeld. En in de eerste Johannesbrief met name. Maar dat terzijde. Dat waren apostelen en profeten. De apostelen werden bovendien uitgezonden naar buiten toe. Extern heet dat. Uitwendig. Om het evangelie te prediken. Dat is wat het woord ook letterlijk betekent. Gezonden zendelingen. En profeten profeteerden in de gemeente uiteraard om hen te onderwijzen bij gebrek aan nieuwtestamentische geschriften. Die ze overigens en passant hebben voortgebracht. Hebben die? Apostelen uitwendig, primair, en de profeten inwendig. Maar de apostelen waren ook profeten. Dus die deden inwendig ook. Maar dit is het verschillende overeenkomst. Die hebben we niet meer. Wat we wel hebben is dezelfde functies, maar nu met andere namen, namelijk evangelisten die uitgaan om het evangelie te prediken aan diegenen die het niet kennen uiteraard. Zendelingen vallen daar dus ook onder, evangelisten. En sommigen tot herders, namelijk leraars, en die doen het inwendige werk. Echter niet als profeten, maar ze doen dat op basis van het profetisch woord dat wij hebben en dat zeer vast is. En wij doen wel indien wij daarop acht geven met dank aan Petrus. Moeilijker is het niet. Van de vier functies hier hebben we er maar twee over. Dat maakt trouwens verder niet uit, want het bleef toch hetzelfde. Uitwendige en inwendige prediking van het woord Gods. Naar buiten toe, opdat de gemeente gebouwd worden. En ook in de gemeente, opdat de gemeente gebouwd worden. Het eerste kwantitatief wordt aan de gemeente toegevoegd namelijk. En het andere kwalitatief, namelijk de gemeente als zodanig wordt opgebouwd. Dat zijn de evangelisten en leraars. Meer zijn er niet. En in veel gevallen overlapt dit elkaar ook natuurlijk. Ik zou niet weten waarom een leraar niet een evangelist zou kunnen zijn bij gelegenheid. En andersom waarom een evangelist bij gelegenheid niet een leraar zou kunnen zijn. Meestal is de ontwikkeling zo dus, hè? Van evangelist naar leraar, logischerwijze. En die functie wordt genoemd als herder. De kudde namelijk wordt bij elkaar gehouden, is het idee, want de gemeente wordt wel degelijk als kudde beschreven. En degene die als herder van de kudde beschreven wordt, is degene die verantwoordelijk is, daar gaat hij weer, heel eenvoudig, die verantwoordelijk is niet om de kudde bij elkaar te houden. Want die functie die is aan anderen gegeven, niet aan de herder. Normaal gesproken. De herder brengt de kudde bij het voedsel. Nee, dat is geen hondenbaan. De hondenbaan is de kudde bij elkaar houden. En daarom zijn er zoveel cursussen voor christelijk leiderschap. Want dat is een hondenbaan. Je houdt die niet bij elkaar. Bovendien, als de kudde niet te eten krijgt, wat gaan ze dan doen, die schapen? Want dat zijn eigenwijze beesten. Maar wat doen dieren als ze geen eten vinden op de plek waar ze zijn? Ze gaan lopen, heet dat. Dat is kerkelijk jargon, hoor, dit. Lopen, heet dat. He? Ja, dat is de moderne term. De klassieke term is, ze gaan lopen. Kerkgangers die gaan lopen. Dat is ten strengste verboden, maar ze hebben honger en ze gaan dus buiten de deur eten. Waar dat kan. Want het kan niet zoveel meer. Want het woord Gods is nogal schaars geworden, heet dat. Ook in de Bijbel. Een Bijbelse term. Maar dat heet lopen. En als je de schapen niet te eten geeft, dan heb je een hondenbaan om die schapen wel bij elkaar te houden. En als het je lukt, wat gebeurt er dan? Gaan ze dood. Want ze krijgen niet te eten. Nou ja, geestelijke armoe. En van praktisch geestelijk leven kan dan geen sprake meer zijn. Dit is toch simpel? En als er voor is, wel, daar willen de schapen wel wezen. Normaal gesproken. Begrijp ik goed, er zijn een paar factoren die daar een rol in meespelen. Het kuddegedrag van de schapen is ook aardig. Want sommige schapen lusten bepaald voer niet. Maar ze lopen dan wel met de rest van de kudde mee. Dan leren ze dat voer wel eten, kortom. Het is een wisselwerking. Schapen die leren elkaar ook het een en ander natuurlijk. Maar in het algemeen, volgens Bijbelse vaststelling, de schapen kennen de stem van de herder en zij volgen hem. En wat er gebeurt is dat er gevraagd wordt een herder. Hij moet een herder zijn. Wat was het ook in Zoetermeer, was dat geloof ik. Die voorganger, die advertentie. Hij moest een herder zijn en moest discipelen kunnen maken. En gebreveteerd zijn, diploma. Maar dat werkt toch gewoon. Dat werkt absoluut niet. Als de gelovigen niet gevoed worden met het woord Gods, dan moet je van ellende ze gaan organiseren om ze bij elkaar te houden. Maar het bij elkaar houden van de kudde zou de honden doen. En honden worden geacht onrein te zijn en bovendien de primaire vijand van het schaap. Als een hond vals wordt, wat doet hij dan? Schapen doodbijten. Dat is het, dat is wat een hond doet. En daarom willen die schapen wel eens die hond om die kudde heen loopt enzovoort. Ze zien die hond als bedreiging. En terecht. Best zal wel goed afgericht zijn. Maar dat zou de heidenen doen. Ik denk dat de kudde, de gelovigen het beste bij elkaar gehouden worden door de vijandschap, door de vervolging enzovoorts die er is. Dat bindt hen aaneen. Maar ik blijf erbij, het is niet echt nodig. Alleen zo werkt het wel, maar het is niet echt nodig. Wat nodig is, is dat ze bij het voer gebracht worden. En daar liggen ze neder aan grazige weiden. Psalm 23 is razend populair in allerlei berijmingen en melodieën, van uiterst mineur tot uiterst majeur. Maar in de praktijk kennen we het nauwelijks. En toch is het zo, hij doet mij nederliggen aan grazige weiden. Er valt niet zoveel meer om te zwerven. Hier is het goede voedsel, dat is wat gegeven wordt. En dat is de verantwoordelijkheid van de herder. Lopen ze dan nog weg, dan kan hij er ook niks aan doen. En daarna hebben we altijd nog, maar het valt buiten dit kadertje, daarna hebben we altijd nog de Bijbelse idee dat voor zover een schaap, een gelovige, u of ik, afdwaalt, de weg kwijtraakt door wat voor omstandigheden ook. Wel nu, wij zijn schapen van die ene kudde en in ieder geval de overste herder zal ervoor zorgen dat het schaap niet zoek raakt. Want onze zaligheid ligt vast. Dat is de strekking van dat wij schapen zijn van zijn kudde. Hij zorgt voor ons. Maar onze verantwoordelijkheid is dat wij zijn stem horen en volgen. En de verantwoordelijkheid van degene die met het woord dienen, want zo heet dat, is niet om heerschappij te voeren over de kudde, ook niet om de kudde bij elkaar te houden, maar alleen hen het voer te geven. Het voedsel te rechter tijd staat er dan. Dat moet u doen en dat zit meer kan u niet doen, want de gemeente wordt niet gebouwd door het aardse personeel, door het grondpersoneel heet zoiets populair, maar door de Heer zelf. En dus is het dienstwerk. En dat staat hier ook, want waarom of waartoe heeft God aan de gemeente gegeven apostel, profeten, evangelisten, leraars? Nou, daar staat er in vers 12, tot, dat wil zeggen ter. Dat is het doel, hè? Druk beweging uit, maar naar het doel toe. Tot de volmaking, dat is gewoon volwassenwording. Opvoeding kan ook nog. Tot de volmaking, voltooiing. Tot de volmaking der heiligen, dat zijn de gelovigen uiteraard. Namelijk, God heeft gedaan of Christus doet dat tot het, want er komt weer een keer tot, nog een keer het doel. Namelijk tot het werk der bediening. En werk der bediening betekent gewoon dienstwerk met een nadruk op dienst. Vandaar het zelfstandig naam wordt. En niet maar een voorvoegsel dienst, maar zelfstandig naam wordt, bediening. Tot dienstwerk, daar moet dus de klemtoon op liggen. Tot dienstwerk, en nog een keer, tot opbouw van het lichaam van Christus. Waarom geeft de Heer deze gaven aan de gemeente? Wel, tot volwassen worden van de heiligen, namelijk tot dienstwerk, en dienstwerk tot opbouw van het lichaam van Christus. Of nog een keer, totdat, of opdat, dat is hetzelfde in oude talen. Hè? opdat wij allen zullen komen tot eenheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods, tot een volkomen man. Wij zouden namelijk allen tot kennis komen. En dan wordt de eenheid die er is ook in de praktijk beleefd. Maar de vaststelling van de verdeeldheid impliceert dat men de kennis dus niet heeft en zelf dus onvolwassen is. En dan gaat men cursussen leiderschap verkopen. Omdat men niet weet. Als er geen kennis is, dan moeten de mensen georganiseerd worden enzovoort. Alsof er iemand anders zou zijn die kennis dan wel heeft. Want als hij die kennis heeft, zou hij hem door moeten geven. Waar wij behoefte aan hebben, is niet aan organisatoren, aan managers. Waar we behoefte aan hebben, is het woord Gods. De waarheid kennen. En als we de waarheid kennen, kunnen we onze weg heel goed vinden met de Heer samen. Dat moeten we ook wel. Ik bedoel niet collectief, maar individueel. Dat is ook bijbels, dat is al Romeinen 12. Opdat een ieder van ons inderdaad de goede en welbehagelijke wil van God zou kennen voor zijn of haar leven. Wij zouden onze eigen loopbaan lopen die in ieder van ons is voorgesteld. Als we die kennen en we kennen de Heer, omdat we gevoed zijn met dit woord Gods enzovoorts, dan lopen wij die weg. Loopt u die weg, loop ik die weg en onderweg groeten we elkaar, omdat we allemaal bezig zijn met precies dezelfde dingen. Hoe verschillend er ook uitziet, maar wij dienen de Heer. En er valt niks aan te organiseren. Organisatie heb je nodig daar waar mensen hun eigen positie niet kennen. Niet weten wie ze zijn en welke verantwoordelijkheid zij hebben. En die krijgen ze niet door ze te organiseren. Die krijgen ze door hen te onderwijzen. En het onderwijs is niet onderwijs in leiderschap, maar onderwijs in het woord Gods. In Christus te leren kennen. Daardoor leren wij onszelf kennen. En dan nemen we onze plaats in, was de bedoeling. En wat deze figuren betreft, die evangelisten en leraars, ik heb het hier vaker besproken, dus vandaar dat ik dat nu ook maar weer even met een zwaai doe. Een zeer verhelderend schriftgedeelte hier omtrent is altijd 1 Petrus 5. Die moet je gewoon onthouden en anders even bijschrijven bij Efeze. 1 Petrus 5, waar staat vanaf vers 1, de ouderlingen die in uw midden zijn, die onder u zijn, letterlijk die in u zijn, hè? De ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik die een mede-ouderling ben. Welk ambt had hij? Paus? Nee, hij was ouderling, zegt hij. Was hij dan lid van de kerkenraad? Nee, want die bestaat niet. Sorry, komt niet voor. Nee, hij zegt, de ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik die een mede-ouderling en getuige des leiders van Christus ben, een deelachtig de heerlijkheid die geopenbaard zal worden, wijd de kudde Gods. Punt 1. Een ouderling is een oudste in gewoon Nederlands. En het woord oudste in gewoon Nederlands is de aanduiding van iemand die verantwoordelijkheid draagt. Ontleent aan, hij heeft een hogere leeftijd, dus hij is autowijs genoeg. Maar daarin is het ontleend. Een van de Nederlandse betekenissen van dit woord, komt overeen met de Griekse overigens, is een oudste is iemand die verantwoordelijkheid draagt. Daarom heet de kapitein van een schip een ouwe. En daarom hadden wij in dienstkameroudsten, zeg ik altijd. Hè? Wij hadden verder geen rang, maar je kon per dag aangesteld worden tot kameroudste. Daar weet je niet ouder van. Oudste, dat wil zeggen, dan droeg je verantwoordelijkheid. Dat is een normale betekenis, ook van de Nederlandse, maar ook van de Griekse term. En punt 2, wat is een oudste? Geef er eens een andere aanduiding aan. Nou, er staat wij de kudde Gods, dus is hij een herder. En wat is een herder? Als het niet agrarisch is en is toch herder, wat is hij dan? Leraar, volgens Efeze. En hier ook, want lees maar mee. Wijd de kudde Gods die onder u is, hebben de opzicht, wat is hij dus? Nog een keer, hè? Wat is een oudste? Een herder, namelijk een opziende. Een bisschop dus, want opziende is episcopos en dat Griekse woord is verbasterd tot bisschop. We spreken het netjes uit, bisschop, maar het is gewoon een verbastering van episcopos. Een opziende. Wat doet de herder dus op de kudde zien? De schapen in de gaten houden dus, hè? En kijken wat ze nodig hebben. Dus een opziende, een bisschop en een ouderling is dus volgens de Bijbel volstrekt hetzelfde. En een herder, dus precies hetzelfde. En daarna staat er, Wij, de kudde gods die onder u is, hebben de opzicht erover niet uit bedwang, niet omdat het moet, maar gewilliglijk, vrijwillig, nog om vuil gewin, dus je moet het niet beschouwen als een beroep, namelijk een bron van inkomsten, is het ook niet, maar met een volvaardig gemoed. Dat is hetzelfde als leidzaamheid ongeveer, een volvaardig gemoed. Dat wil zeggen, men moet dat echt helemaal willen doen. En anders kan dit niet gedaan worden, staat er. Als men het niet helemaal doet, dan kan men het niet doen. Vers 3. Nog als heerschappij voerende over het erfdeel des heren, want het is die kudde uiteraard, en dus een ouderling, een bisschop, een herder, of hoe je maar genoemd wordt, heeft geen of voert geen heerschappij over de kudde. Er valt over de kudde niet te heersen. Er is maar één die over de kudde zou heersen, die heet de overste herder. En dat is het volgende vers, vers 4. Maar ik ben nog in vers 3. Nog als heerschappij voeren, als onder leiding geven, verstaan wordt heerschappij voeren. Wel, dat bestaat dus niet. Het is volstrekt, maar ook volstrekt onbijbels. Nog als heerschappij voerende over het erfdeel des heren, maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde. Voorbeelden. De herder, de oudste, de opziener is een voorbeeld der kudde en eventueel zelfs een voorganger. Dat woord komt 3, 4, 5 keer voor in het hele Nieuwe Testament. En alleen maar in de brieven, alleen maar in Hebreeën trouwens. Hebreeën 13, vers 7, 17 en 24. Staat het daar 3 keer. Uw voorganger, het is een typisch woord uit de Hebreeënbrief. Aan de andere kant komt u nog 1 keer voor in Handelingen 15 en Lucas 22. En dat was het dan, dat is precies 5 keer. Daarnaast heb je het woord voorstander. Wie het noteren wil, noteert het maar even. Voorstander. Komt 4 keer voor. Handelingen 24, vers 5. Romeinen 12, vers 8. En Romeinen 16, vers 2. En dan nog 1 Thessalonicenzen 5, vers 12. Dus het is een goed woord. Maar het komt weinig voor. Maar het standaardwoord is niet voorganger of voorstander, maar voorbeeld. Dat komt veel meer voor in dit verband. Voorbeelden voor de gemeente namelijk en dus voor de kudde. In dat verband wordt de Heer Jezus genoemd als voorbeeld, die ons ook een voorbeeld heeft nagelaten, 1 Petrus 2. Of de Heer zei in Johannes 13, ik heb u een voorbeeld gegeven. Gij noemt mij meester en heer en gij zegt wel, een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer, ik heb een voorbeeld gegeven en het voorbeeld is dat ik dien. En het begrip leiding geven komt absoluut niet voor. Is niet te vinden, komt niet voor. Voorbeeld, voorgaan, voorstaan, vooraanstaan betekent dat, maar alles in de functie van voorbeeld. En daarna stelt Paulus zichzelf tot voorbeeld en zegt hij tot Timotheus dat hij een voorbeeld moet zijn. En hij zegt tot Timotheus, maak dat men van uw dienst ten volle verzekerd zij en niet maak dat men van uw leiderschap ten volle verzekerd zij. Als je het alleen al zegt, merk je dat het bijna een vloek is. Het komt domweg niet voor, het bestaat helemaal niet. Voorbeeld, daar gaat het om. Dat is ook niks bijzonders, want zeker daar waar geen wet is, en die is er niet in de gemeente, daar waar geen wet is, is opvoeding alleen mogelijk via het beruchte, beroemde rolmodel. Er zijn twee methoden van opvoeden. De ene is die van wet en de andere is die van het rolmodel. De wet werkt niet. De wet is een tijdelijke bewaarschool, zegt Galaten 4. Is voor echt kinderen die nergens wat van begrijpen. Daar is wet voor. Lees het maar na. Echt die helemaal niet weten en je wil ze toch, je moet het toch een beetje tot de orde houden. Daar is wet voor. En voor de rest, opvoeding werkt in de praktijk ook niet volgens wet. Want zodra de kinderen zich aan de ouders kunnen onttrekken, dan onttrekken ze zich ook aan de wetten die hen zijn opgelegd. De enige manier die wel werkt is die van het rolmodel, het voorbeeld. Ouders zijn zich dat niet bewust en vele ouders die zich het wel bewust zijn, die zeggen, kijk naar mij, ik ben het voorbeeld. En dat werkt dus ook niet. Mijn ouders hebben mij nooit gezegd dat zij voorbeeld zijn, maar het heeft wel gewerkt. En niet omdat ze voorbeeld wilden zijn, maar gewoon omdat ze oprecht waren, eerlijk leefden en het was voor iedereen duidelijk waar het om ging. En of wij het ermee eens waren als kinderen, dat was niet in vragen. Ze leefden gewoon hun leven. En wij moesten maar zien, eigenlijk. Het gezinsleven werd niet door ons bepaald, uiteraard. Maar het voorbeeld, daar ging het om. En dat is me bijgebleven, de wetten van thuis die ik meegekregen heb. Absoluut niet. De voorbeelden hebben gewerkt. Juist omdat ze niet als zodanig bedoeld waren. En dat is waar het om gaat in de gemeente. Ook een opvoeding van gelovigen. Je kunt tegen gelovigen niet zeggen, doe dit, doe dat, doe zus of niet zo. Wij vinden dat het zo moet en wij vinden dat het zus moet. Dat werkt absoluut niet, dat is wet. En daardoor blijven ze onvolwassen. Maar misschien is dat juist ook wel de bedoeling, sprak hij cynisch. Ik denk dat dat de bedoeling is, ja. Gelovigen klein houden, dan kun je de organisatie beter regelen. Moet ze afbluffen en duidelijk maken wie de baas is en wie niet. Daar is het in het algemeen op gericht en dat is altijd ook zo geweest. Mij verbijst het alleen dat je die dingen tegenwoordig in zogenoemde evangelische kringen tegenkomt. Want wat ik van evangelische gemeenten ken uit het verleden was toch heus wel anders. Maar dat soort gemeenten ken ik ook eigenlijk niet meer. Ik zou niet weten waar. Het is allemaal georganiseerd, het is allemaal onder de wet, het zijn allemaal bazen die de dienst uitmaken, enzovoorts. Maar zo hoort het niet. Voorgangers zijn voorbeelden. Die dus ook inderdaad het voorgeven. Die zeggen waarom ze zo doen, waarom het zo is en waarom het niet anders is, want de Bijbel leert het. En dat is de enige motivatie die er is. En dat het arrogant overkomt, ja hoor eens, alle onderwijs is per definitie altijd arrogant, wat het ook is. Ik blijf het arrogant vinden dat de juffrouw ons leerde 2 keer 2 is 4. Wij wisten dat niet, maar zij wist het wel. En er viel niet over te praten, er viel niet over te stemmen. Het goede mens beweerde dat ze gelijk had. En dat was ook zo, wisten wij veel. Maar, hè? Maar het is toch arrogant? Wie maakt het uit dat de slag bij Nieuwpoort was in 1600? En bovendien, waarom zou dat bij Nieuwpoort geweest zijn? Maar goed, dat is toch arrogant of niet? Iemand die zegt, zo is het. Maar als je wat leren wil, moet er toch iemand zijn die zegt, het is zo. Zo is het. Begrijp je me goed? De voorganger, of de spreker, is niet degene die zegt, zo is het. De Bijbel, het woord God, zegt, zo is het. Ik bedoel, de herder is niet degene die het gras laat groeien, of de hei, of wat die schapen maar eten, die lastige beesten. De herder laat niet het gras groeien, of wat het maar is. Hij brengt ze daar alleen. Hier staat, en dan kunnen die schapen wel zeggen, ja, dat lus ik niet, of het is me te weinig of te veel, of het smaakt me niet. Ja, hoor eens, dat is voedsel. En je doet er maar het beste aan om een totje te nemen. En waar wij kinderen gehad zijn, een deel uitmaken van de gemeente en dus van die kudde, vertrouwen wij uiteindelijk maar op één, dat is de overste herder. Maar niettemin heeft de overste herder de gemeente, de kudde, voorzien van herders. En van evangelisten natuurlijk, maar dat ik die even buiten beschouwing had, is omdat die evangelisten per definitie naar buiten werken. Voor zover ze in de gemeente werken, is het niet het werk van een evangelist. Of als het dat werk wel is, dan is het misplaatst. Maar goed, je begrijpt hopelijk wat ik bedoel. Hè? En dus blijft over dat van leraar. En andere functies kennen niet. Iets als kerkbestuur bestaat niet. Wat we nog wel kennen, is diakenen. Want het woord komt een paar keer in dat verband voor en is dan niet vertaald. Dan staat er het woord diaken. Maar het woord diaken is gewoon Grieks voor dienaar. En ik zou niet weten waarom dat niet gewoon zou zijn. Een dienaar. En wat hij zou doen, is huishoudelijke dienst, heette dat. Dat wil zeggen ook organisatorische dingen, want die zijn van huishoudelijke aard. Tegenwoordig heet het ook nog logistiek en wat het allemaal wezen mag, om het ingewikkeld te maken. Maar dat heette vroeger gewoon huishouding. Dat is ook wat de Bijbel verstaat onder rentmeesterschap, hoor. Dat is wat rentmeesterschap is, huishouding. En huishoudelijk werk is per definitie dienstwerk. Ik bedoel, dat zeg ik ook wel eens, het huren van zo'n zaal, het klaarzetten van de stoelen, om maar wat te noemen. Dat is dienstwerk, dat is niet heerschappij voeren. Het regelen van samenkomsten en mensen uitnodigen om daar naartoe te komen, omdat er ergens over gesproken gaat worden, dat is niet heerschappij, dat is dienstwerk. Dat moet ook als zodanig beschouwd worden. In dienst van de Heer en ten dienste van de gemeente. Maar dat heet niet leiderschap. Dat zal men niet claimen. Het heet dienstbaarheid. Het heet dienstwerk. Wie zijn wij? En eerlijk waar, zo, dit wordt misschien dan toch arrogant, maar zo zie ik mijn werk ook. Dienstwerk. Is behoefte aan, daarom doe ik het. En als er geen behoefte aan is, dan hoef ik het niet te doen. Dan ben ik zelfs geneigd te zeggen blij toe, want ik heb nog een paar andere dingen die ik ook heel leuk vind om te doen. Dat meen ik niet echt, wat ik nu zeg, maar bij wijze van spreken. En mijzelf maak ik dit wel erg wijs. Zo van, dan heb ik wel andere dingen te doen, leuke dingen om te doen. Hoe zeg je zoiets? Maar het is een dienstwerk ten dienste van de gelovigen. En meer kan ik ook niet doen. Als je mij vraagt, hoe moet ik verder leven, wat moet ik hier en daar mee aan? Weet ik het absoluut niet. Geen idee. Moet ik me dagenlang in je leven verdiepen? Het schiet niet op, want je moet toch zelf een beslissing nemen. Dus word maar volwassen. En ik beschouw iedereen onder mijn gehoor dus ook als volwassen. Dat is niet reëel, dat weet ik wel. Maar ja, dan moet je het maar worden. En zo moet je kinderen ook behandelen als u mij vraagt. Ik ben daarin ook niet gebreveteerd, overigens. Maar ik denk het wel, je moet kinderen serieus nemen en niet als kinderen behandelen. Ze zijn mensen met hun gedachten, hun ideeën. En je moet ze iets leren, maar ze moeten hun beslissingen uiteindelijk zelf nemen. Behalve in dingen waarvoor ze de verantwoordelijkheid niet kunnen dragen. Die moet je als ouder overnemen en dat is het dan. En dat heet wet, maar het is zo lange tijd als het kind één kind is. Maar je moet ze bloed serieus nemen en ze helpen zich te ontwikkelen. Dat is het verhaal. Zo snel mogelijk volwassen worden. En zo vrij mogelijk laten ze dat ze wat leren. Maar je moet ze natuurlijk wel het goede voorbeeld geven tegelijkertijd. Want als je dat niet doet, komt er dus ook niks van terecht. Van je opvoeding dus niet. Hè? In de hoop dat ze later zichzelf alsnog opvoeden. Maar dat duurt veel langer. En de zonde van de tijd die een mens hier op aarde nou eenmaal heeft. Dat kan je beter zo vroeg mogelijk leren allemaal. Maar zo werkt het. En gelovigen zouden beschouwd moeten worden als volwassen mensen. Ze moeten leren, ze moeten zich bijbelse gedachten eigen maken. Ze moeten de Heer leren kennen, ze moeten veranderd worden in hun denken. Dus je moet ze aanporen om te denken en niet zeggen, denken doen wij wel voor jullie, want wij hebben ervoor geleerd. Wij zijn christelijke leiders en dat soort dingen meer. En al die moeilijke woorden die ik zo gauw mogelijk vergeet, in het Engels ook nog, enzovoort. Zo werkt het niet. Waar wij als gelovigen behoefte aan hebben, is alleen aan het woord Gods. Dat is kracht Gods tot zaligheid in elk opzicht. Niet alleen wij worden door wedergeboren, maar ook wij worden daardoor gevoed en opgevoed voor onze toekomende erfenis, voor onze zoonstelling. Daarin zouden niet christelijke leiders ons leiden, maar daar zou de Heilige Geest ons naar leiden, of de Heer zelf zou ons daarin leiden. Dat is de bedoeling. En voor de rest zijn we samen onderweg en luisteren we naar elkaar, leren van elkaar. Van, samen onderweg, ja, dat is een leuke, hè, vind je? Ja. Zijn we samen onderweg, inderdaad, maar we weten waar naartoe, bedoel ik altijd erbij. Hè? We zijn samen onderweg, we luisteren naar elkaar en we dienen elkaar. Zoek het woord dienen maar eens op in de Bijbel. Dienen. In ieder geval het Nieuwe Testament. En u zult zien waar het over gaat. Wij zouden de Heer dienen en vooral elkander dienen, want zo ziet het er in de praktijk uit. Daarmee dienen wij de Heer, maar in onze gedachten, in ons hart, dienen wij de Heer en in de praktijk dienen we dus elkaar, omdat we allen als gelovigen leden zijn van die Heer en aan die Heer zijn toegevoegd. En met leiderschap, heerschappij, management, tucht heeft het allemaal niets van doen. Het zijn begrippen die in heel de Bijbel domweg niet voorkomen. Dus u bent op uzelf en op de Heer aangewezen. En daar gaat het toch om, dat wisten wij toch. Hoe wij leven, wandelen aan de hand van de Heer. Niet aan de hand van een leider, van een voorganger of wat dan ook. Aan de hand van de Heer. In gehoorzaamheid aan zijn woord en niet dat van een ander. En dus, wat wij zouden doen, is ons bij die Heer melden. Voor het werk dat hij aan ons zou doen. En wat erop volgt is, dat hij u opvoedt en daarna een bediening geeft. Ongebreveteerd, maar met de goedkeuring van de Heer zelf. We zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank dat we opnieuw bij elkaar mochten komen, uw woord mochten openen en bepaald mochten worden bij uw tegenwoordige werk. Uw werk, omdat u uw gemeente zou bouwen op dat fundament dat gelegd is. En u zou ons bouwen tot een woonstede Gods in de geest. En dat kan niet mensenhanden werk zijn. Want u woont niet in tempelen met mensenhanden gemaakt. Maar we danken u dat u zelf zorgt voor die tempel. En dat u zelf daarin woning maakt, dat u zelf in ons woont en ons leidt in heel de waarheid, ons leidt naar onze aanstelling tot zoon. We zeggen u dank dat we ons mogen weten als schapen van die ene kudde en ons mogen toevertrouwen aan die overste herder die voor ons zorgt. We zeggen u daarom dank dat we u mogen dienen en niet hier op aarde hoeven te kiezen voor iemand aan wie wij ons onderwerpen, maar in tegendeel dat we onszelf mogen onderwerpen aan u en u vragen, Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Opdat we in gehoorzaamheid aan het woord dat u ons hebt nagelaten, onze levens en lichamen zouden stellen tot levend, heilig, Gode welbehagelijk offer. Dat we niemand op aarde onze vader zou noemen, maar in tegendeel u zouden erkennen als onze Heer en Heiland en Hemelse Vader, opdat we in gehoorzaamheid aan u zouden wandelen, om vervolgens door u tot zonen gesteld te worden in de toekomst. Wees u daarom ons nabij, met uw kracht en genade. En bewaart u ons voor al die banden van de tegenwoordige wereld. Amen.